Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, hij is weer overvol. Kan het ook niet helpen, maar het gebeurt toch elke dag. Want ja, in Israël, er is zoveel nieuws elke dag weer. En wat dat betreft, never a dull moment. Maar laten we eerst beginnen met het weer. Alhoewel, ja, het is nog steeds veel van hetzelfde. Met een iets kleinere aanpassing. Het is 33 graden. Blauwe lucht, zon natuurlijk. Luchtvochtigheid is 42%. Er zit een sjaraf aan te komen. En dat merk je ook weer aan de wind. Want die is op dit moment zo rond de 24, 25 kilometer per uur. En dan zal ik zeggen, ja, nou, dat is toch niks. Nee, dat is ook niks, maar... ik woon op de 13e verdieping en daar is die wind, die komt de pal op vanuit het noordwesten. En ja, daar is hij toch wel het dubbel hoor, in plaats van 24 kilometer, zo'n 50 kilometer per uur minstens. Maar goed, het is lekker. Ik kan nog steeds het raam open houden en alles een beetje door laten waaien. Alleen in de avond, ja, dan valt de wind weg en dan ben ik toch verplicht de airco erbij aan te zetten voor een paar uur. En dat doen we dan maar. Ja, laten we eerst eens beginnen met joods.nl, want ook daar staan weer een heleboel interessante artikelen in. Ten eerste, Israëlische onderzoekers hebben biomarkers gevonden, waardoor een vroegtijdige diagnose van de ziekte van Parkinson mogelijk is. En bij deze ziekte is het nodig dat die in een heel vroeg stadium wordt ontdekt, zo vroeg als mogelijk is, omdat dan maatregelen kunnen worden genomen om de ziekte, de progressie, af te remmen. En als je dus nu de biomarkers weet, dan kan je dus heel snel al een diagnose stellen. Goed nieuws voor heel veel mensen in de wereld. Wat ook goed nieuws is, dat een Israëlisch bedrijf heeft een nieuwe technologie ontwikkeld, waardoor kankercellen bevroren worden. En er worden op dit moment al duizenden patiënten wereldwijd met die therapie behandeld. Het duurt 15 minuten gemiddeld. En dezelfde dag of de volgende dag kan je al het ziekenhuis uit. Het wordt voornamelijk nu toegepast nog bij vrouwen met borstkanker. En het blijkt te werken. De kankercellen worden bevroren. Er wordt een vloeistof in ingeënt, zeg maar met een injectie, en die is min 274 graden Celsius. En daar bevriezen die kankercellen door. Er staat een video en uitleg op joods.nl. Ook een video, of eigenlijk drie video's, over Shavuot. Shavuot begint zaterdagavond, gelijk met het Pinkster eigenlijk. Het is een zondag, vrijdag in Israël. En het is niet alleen zo dat Shavuot gevierd wordt, voornamelijk door de orthodoxe Joden, vanwege het feit dat op die dag God de Torah op de berg Sinai aan het Joodse volk heeft gegeven, na de uittocht uit Egypte. Maar in kibbutzim en moshavim over heel Israël wordt dan gevierd dat de eerste oogst is binnengehaald. En het is een heel feest, een bijzonder feest. Mocht u ooit in deze tijd van Shavuot in Israël zijn, dan moet u absoluut een van de kibbutzim in Israël, er zijn er honderden, bezoeken. Ik heb dat een aantal keren gedaan. U weet inmiddels dat een van mijn broers al sinds de jaren 70 in Beta Emek woont, kibbutz Beta Emek in het noorden van Israël. En ik ben daar diverse keren geweest en het is echt, ik moet u zeggen, het is fantastisch. Er wordt gedanst, kinderen dragen voor, er worden toneelstukjes opgevoerd, er wordt gezongen, er zijn allerlei activiteiten. En natuurlijk, de chefs van allerlei afdelingen komen met hun resultaten, die ze dan heel trots en onder luid applaus opnoemen. De resultaten van de bananenoogst, de avocadoogst, olijfoogst. Allerlei andere vruchten en groenten die gekweekt worden in een kibbutz. Hoeveel liter melk de koeien hebben gegeven, welke koe de beste was in het afgelopen jaar, enzovoort, enzovoort. Maar het belangrijkste is, ook voor kinderen is het fantastisch. Kinderen worden meegenomen op tractoren. Ze worden meegenomen op aanhangers door de velden, door de kibbutz. En dat is een heel feest. En het is een vrolijk feest. En het bijzondere is dat op Sabaoth wordt alleen maar dairy-producten gegeten, dus melkproducten. En waarom? Omdat toen de Torah gegeven werd, het een Shabbat was. En dan kan er niet geslacht worden. En die traditie, die dus al duizenden jaren oud is, die wordt nog steeds in ere gehouden. En je ziet nu ook in de supermarkten bijvoorbeeld enorm veel aanbiedingen in allerlei melkproducten. Mensen maken allerlei gerechten met melkproducten. Ze maken veel taarten. Cheesecake is natuurlijk in alle soorten en maten verkrijgbaar en wordt gemaakt. Wij zelf gaan met de familie bij elkaar komen. En daar, ja, daar zijn een aantal cheesecakes die de meiden maken, de schoondochters. En allerlei andere dairy producten die je dan eet. Veel kaas. Natuurlijk ook veel Nederlandse kaas. De Gouda en de Old Amsterdam zijn hier bijzonder populair. Maar ook de Beemsterkaas is tegenwoordig kosher verkrijgbaar. En is ook enorm populair geworden in Israël. Dus ja, het is een weekend vol kaas en melkproducten. En ik vind dat prima. Ik ben een kaaseter, kaasliefhebber. En ja, ik zal zeker het een en ander inslaan aan verschillende soorten kaasjes. En daar gaan we met z'n allen van genieten. En dat begint dus zaterdagavond. En dat duurt tot zondagavond. Vandaar ook dat president Rivlin maar 2 dagen shiva zit. Dus 2 dagen rouw zit. U weet, in het Joodse geloof, na een begrafenis, zijn vrouw wordt vanmiddag om 6 uur begraven. Dan hoor je 8 dagen shiva te zitten, zodat mensen op condoleantie bezoek kunnen komen. Maar Shabbat doe je dat niet. En omdat Sabaoth daarna valt, neemt dat alles over, zoals dat dan heet. Ik heb dat zelf verleden jaar meegemaakt, toen mijn partner overleed. En dat was de avond voor Rosh Hashanah in september. En na de begrafenis hebben wij maar 10 minuten shiva gezeten. Omdat dan, daarna begon Rosh Hashanah en dat nam alles over. En zo werkt het in het Joodse geloof. En zo werkt dat dus ook bij de president van Israël. Ik ga proberen, er is een live uitzending straks van de begrafenis die voor iedereen toegankelijk is. En ik zal proberen om die link op joods.nl te zetten. In ieder geval, hou joods.nl in de gaten. Moet u toch doen, want er komt steeds meer interessant nieuws op. En binnenkort hebben we een fantastische nieuwe website, waarbij het nog leuker is om joods.nl altijd even bij te houden. Nog makkelijker en nog veel meer artikelen dan nu. Dan even de politiek. Want ja, er gaat geen dag voorbij zonder politiek nieuws natuurlijk. Nu zijn de settlementleiders allemaal kwaad op Netanyahu. En waarom? Omdat hij de adviseur voor de settlements heeft ontslagen. Want hij verdacht die mannen van goede banden te hebben met de vroegere ministers van Defensie, Ayalon en Lieberman. Nou, met Lieberman wil Netanyahu helemaal niks te maken hebben. Dus ook niet met zijn adviseurs. Ook al is Lieberman geen minister van Defensie meer. En Ayalon, die zit inmiddels in Blue and White. In die politieke partij, de grootste opponent van de Likud. En ja, dus vandaar dat deze man ontslagen is. En de settlementleiders zeggen, ja, waarom doe je dat nou? Door deze man konden we juist bouwen en hadden we goede contacten binnen de IDF en overige regeringsdepartementen. En nu hebben we niks meer. Dus ja, dat betekent toch een probleem. Want de settlements, als die gaan adviseren niet op Netanyahu te stemmen, maar op een andere rechtse partij, dan kan dat toch problemen geven. Stel je voor dat de settlers allemaal op Lieberman gaan stemmen. En een ander probleem is dat er een half jaar geleden door Netanyahu een nieuwe ambassadeur voor Egypte is benoemd. En die zou de komende weken beginnen, eind juni. Maar nou wil hij dat ongedaan maken. En waarom? Er is een loyalist van Netanyahu, een Druze minister, Kara, minister van communicatie. En die is, die staat op een lage plaats op de Knesset en zal mogelijk niet herkozen worden. Hij wil deze man toch wel een beetje te vriend houden, want hij is erg loyaal aan Netanyahu. Dus heeft hij het plan opgevat, weet je wat, ik ga hem benoemen tot ambassadeur in Egypte. Hoe dat dan moet met de dame die al benoemd was als ambassadeur, dat vertelt het verhaal eigenlijk niet. Dan, de meeste Likud-ministers die willen niet dat Ayelet Shaked, u weet wel, de door Netanyahu ontslagen minister van Justitie, lid van de Likud wordt. Want ze zijn bang dat zij dan weer lager op de verkiezingslijst komen en daardoor hun ministerspositie gaan verliezen met alle extra's die daarbij zitten. Twee andere Likud-Knessetleden die al laag op de lijst staan, maar wel herkozen waren in de na een maand weer ontbonden Knesset, die zijn het niet eens dat de Likud samen is gegaan met Kulanu en die hebben daar een zaak voor aangespannen bij de Likud-commissie. Want ze zeggen, daardoor gaan wij weer onze zetel verliezen, terwijl we een maand geleden die juist wonnen. Nou, u ziet, het is een politieke chaos die nog steeds doorgaat. Dan blijkt uit informatie dat bij die aanval van Israël jongstleden zondag op de T4-basis bij Homs in Syrië, dat is niet zomaar gebeurd. Het bleek namelijk dat de dag daarvoor een geavanceerd wapensysteem uit Iran was aangekomen. Nou, dat geavanceerde wapensysteem heeft Israël dus even vernietigd en kan niet meer gebruikt worden. De informatie, de intelligence van Israël blijft natuurlijk goed. En dat zei ook de baas van de Israëlische Militaire Inlichtingendienst vandaag op een conferentie. Hij zegt ten eerste, wij weten meer over de raketten van Hezbollah dan Nasrallah, de Hezbollah-baas zelf. Daar is hij van overtuigd. En hij zegt ook, de kans dat Hamas een oorlog weer gaat starten is veel kleiner dan de kans dat Islamic Jihad met al die groepjes die in Gaza rondlopen dat gaat doen. En hij zegt dat kan een probleem zijn, omdat de Islamic Jihad is niet, het is niet één groep zoals Hamas. Er zitten tientallen allerlei kleine groepjes in verenigd en daar is ook geen leider bij en die kunnen gewoon doen wat zij willen. Dus ja, het is een beetje Fauda-achtige situatie daar in Gaza. Wat niet vaak voorkomt, maar toch gebeurd is, er was heel af en toe wordt er een buschauffeur aangevallen. Vaak de dronken jongelui. En het is afgelopen weekend in Petah Tikwa gebeurd. En toen zijn de buschauffeurs gaan staken, een paar uur in het spitsuur. En toen heeft de dan busmaatschappij, dat is de busmaatschappij waar het om gaat, waar die chauffeur van voor werkt, die heeft nu besloten en ook toestemming gekregen, alle buschauffeurs krijgen vanaf nu traangas bij zich en krijgen ook een cursus van een paar uur om te leren hoe ze met traangas zichzelf kunnen verdedigen. Ik vind dat een goede zaak, zouden ze in Nederland ook moeten doen. Want een chauffeur, die zit op die stoel achter het stuur, die kan zich weinig verdedigen. Maar hij kan wel traangas in de ogen spuiten en dan is de aanvaller toch uitgeschakeld. In Duitsland blijkt uit informatie van de geheime dienst, daar zijn maar liefst 1050 Hezbollah-leden actief. En niet alleen met het ophalen van geld voor Hezbollah in Libanon, maar ook met andere zaken, zoals onder andere voorbereidingen voor terreuraanslagen, het verhevigen van het antisemitisme tegen Joden, het vernielen van Joodse instellingen, et cetera, et cetera. Dus het wordt tijd dat Duitsland die gasten eens een keer gaat uitzetten in plaats van ze de hand boven het hoofd te houden. Hamas zegt een manier te hebben gevonden, en u kunt dat zien op mijn timeline met een filmpje, om de Iron Dome te omzeilen. Nou, het is eigenlijk geen manier, want dat was al lang bekend. Wat hebben zij gedaan de laatste keer dat we die gevechten hadden, een paar weken geleden? Hebben zij 700 raketten in 30 uur afgeschoten. Ja, dan zijn er altijd wel een aantal die doeltreffen. Dat is logisch, maar dan moet je niet gaan zeggen van, we hebben een manier gevonden om de Iron Dome te omzeilen. We weten inmiddels dat Iran degene is die de raketten levert, want meneer Sinwar, de leider van de militaire tak van Hamas, heeft dat zelf in een toespraak gisteren toegegeven. En heeft ook gezegd dat er ook onderdelen worden gesmokkeld via de Sinai en via de paar tunnels die er nog zijn. Die komen naar Gaza in en daar worden de zelfgemaakte raketten ook van gemaakt. Maar het meeste wordt gesmokkeld vanuit Iran via de Sinai naar Gaza. En dat zijn kant-en-klare raketten en die zijn een stuk beter natuurlijk en ook gevaarlijker. Zo ziet u maar, Iran is niet zo lief als dat zij zeggen dat ze zijn. Maar dat wisten we natuurlijk al. En dan op Times Square in New York tijdens Al-Quds Day, de demonstratie, u weet, een paar dagen geleden. Ja hoor, daar waren ze weer. De Palestijnen en hun aanhangers in Amerika die riepen op tot vernietiging van de staat Israël. Want de staat Israël is toch de grootste boosdoener. Nou, het zal dan wel, maar laten ze dan ook eens even kijken hoe de Palestijnse leiders het hulpgeld besteden. Want daar hoor je deze gasten niet over. Want het blijkt namelijk dat, en de hele Palestijnse, ja, de Palestijnse bevolking is echt kwaad, is over de rooien. Palestijnse leiders hebben zichzelf het afgelopen jaar royale bonussen toegekend, want ze hebben goed gewerkt. En ze hebben een salarisverhoging gekregen van 67%. Ik vraag u, 67% salarisverhoging. En zo weet u hoe het Nederlandse en het Europese hulpgeld wordt besteed. Dat komt onder de armen terecht, zoals ik dan altijd zeg. Er is trouwens ontdekt dat op het hoogtepunt van de Palestijnse zelfmoordaanslagen in Israël in 2002... Jeremy Corbyn, de leider van Labour in Engeland, gezellig bij Arafat op visite ging in Ramallah en Arafat prees voor zijn standvastigheid ten opzichte van Israël. Men heeft daar jaren onderzoek naar gedaan en men heeft de documenten uiteindelijk gevonden. Ja, je moet er echt niet aan denken dat deze man de leider van Engeland gaat worden, dat hij premier wordt, want echt, dan is Engeland verloren. Binnenkort is er een veiligheidsconferentie in Israël tussen Israël, Amerika en Rusland. En daar komen allerlei security specialisten bij elkaar. En voorafgaand daaraan blijkt er al een soort overeenstemming te zijn. Amerika zou zich willen verbinden tot erkenning van het Assad-regime. Als Amerika dat doet, schaft het gelijk enkele sancties, enkele economische sancties tegen Rusland af. En in ruil daarvoor zal Rusland de Iraanse activiteiten in Syrië gaan beperken. Nou, dat zou natuurlijk een goede zaak zijn. Israël trouwens zal zich ook conformeren aan erkenning van het Assad-regime. Ja, dan kan je zeggen van ja, die Assad dat is een moordenaar en een mensenafslachter. Maar je kan maar beter zaken doen met iemand die je tot op zijn haren toe kent, als iemand waarvan je niet weet hoe onberekenbaar die is. Dus ja, laat dat, als dit dan het beste is, dan moet het maar zo zijn. Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die snapt het wel. Hij zegt een vredesplan, natuurlijk, daar moet duidelijk zijn dat Israël security nummer 1 is en dat dat goed is verzekerd, want anders zal er geen enkel vredesplan gaan werken in de regio. Nou, daar hoef je geen minister van Buitenlandse Zaken voor te zijn, want dat weet toch iedereen. Er staat er een exclusief interview in de New York Times. Je kunt het lezen op mijn timeline met de Palestijnse premier, de nieuwe Palestijnse premier. En die noemt natuurlijk Trumps vredesplan blackmail. Dat heeft hij al een paar keer geroepen. Maar die zegt ook, als we het financiële probleem met Israël niet kunnen oplossen, dan vallen we om. Daar bedoelt hij mee. Dan stort de hele Palestijnse autoriteit in elkaar. En ja, dat zou Israël ook niet willen. Want dan krijg je allerlei extremistische figuren die daar proberen de zaak over te gaan maken, over te gaan nemen. Dus beter is om die zaak op te lossen. En ik hoop dat dat ook gebeurt, maar ik verwacht het niet. Want Netanyahu is natuurlijk te druk nu met de verkiezingen. Dan goed nieuws voor de Israëli's. Want het blijkt nu dat tussen 2012 en 2017 de levensstandaard in Israël enorm gestegen is. Er is natuurlijk enorm veel werk. Er is een werkloosheid die op 3,7% ligt. En er wordt ook goed verdiend. De middenklas die heeft tussen 2012 en 2017 zijn inkomen zien verhogen met 22%. De hoogste inkomens gingen er 14% op vooruit. En de laagste inkomens 19%. Maar dat zijn toch behoorlijke percentages. Alhoewel daar tegenover staat, de kosten van levensonderhoud in Israël stijgen ook. En die stijgen op dit moment behoorlijk, kan ik u zeggen. Ik voel dat aan mijn portemonnee. Met boodschappen doen bijvoorbeeld. Dan uit een nieuwe Israëlische studie van de directeur van het Veterinaire Instituut in Israël heeft dat aangetoond dat de bloeddruk van kinderen die met een hond in huis worden opgevoed lager is dan van kinderen die zonder een hond worden opgevoed. Het blijkt namelijk dat kinderen daardoor rustiger zijn en minder aan spanningen onderhevig. Dus neem een hond. Ik heb er ook een, u weet het inmiddels. En soms is het lastig, dan blaft hij natuurlijk te veel. En dan wil hij niet luisteren, maar ik ben toch wel blij als je alleen woont, mijn partner in de tijd heeft besloten om een hond 7 jaar geleden aan te schaffen. Dan is er in Moskou voor de eerste keer een holocaustmoment onthuld. En Poetin zelf was bij die onthulling. Nou, goede zaak. Uit onderzoek is gebleken dat alle branden die we de afgelopen weken hebben gehad, en dat zijn er honderden geweest in Israël, daar is het merendeel met opzet aangestoken door Palestijnen. Nou, dat is geen verrassing, want dat weet iedereen eigenlijk. Of vermoeden iedereen. Dan slecht nieuws voor BDS-leden trouwens en Israël-boycotters. Het is gebleken dat bij de laatste verkiezingen 27% van de Israëlische Arabieren gestemd hebben voor zionistische partijen. Ja, echt. Ze hebben niet gestemd op een Arabische partij of een partij die aan de Arabieren gelieerd is. Nee. Ze hebben gestemd op Blue and White, ze hebben gestemd op Likud, ze hebben gestemd op Shas, ze hebben gestemd op Israël Beitenu en ze hebben ook gestemd op de linkse, groenlinksachtige partij Meretz. Dus ja, ik weet niet waar BDS-leden zich met hun leugens allerlei dingen in het hoofd halen, maar dit zijn toch kant-en-klare cijfers die anders aanwijzen en die uitwijzen dat Israëlische Arabieren trots zijn om inwoner van Israël te zijn, betrokken zijn bij het land, betrokken zijn bij de politiek en stemmen op wie zij vinden dat zij willen stemmen. En dat heet vrijheid. En dat kunnen ze in een heleboel Arabische landen rond Israël niet zeggen. Dan zag ik een tweet op Yonet dat voor de tweede keer sinds 1945... wordt er een Joods huwelijk in Bourtange gesloten. Dat is een leuk verhaal. U moet het maar even lezen. Het staat op mijn timeline. Of anders gaat u even naar Yonet toe. De datum wordt niet bekendgemaakt vanwege veiligheidsredenen. Want ja, zo is dat helaas ook in Nederland. En het blijkt een stel te zijn, een koppel te zijn, man en vrouw, in, ja, die al in de 70 zijn, uit Friesland en die dat daardoor in Bourtange gaan doen. Heel mooi, heel goed, want de plaats staat bekend, Bourtange, als pro-Joods. Dan was er een man neergestoken in Ramat HaSharon vanmorgen. En ja, volgens omstanders naar een bier. Hij is gevlucht. De politie jaagt op de dader. Hij heeft nu ook een foto meteen online gezet. Dan kunt u het ook zien op mijn timeline. En vraagt het publiek naar deze man uit te kijken. Nou, we zullen zien. De man is niet ernstig gewond, maar toch zodanig gewond dat hij voorlopig even in het ziekenhuis blijft. Dan zag ik een opvallend bericht uit Nederland. En dat vind ik toch echt opvallend op RTL Nieuws of RTL Z. Het blijkt dat Buitenlandse Zaken in Nederland heeft 31.000 euro subsidie gegeven om het vrouwenvoetbal in Qatar te stimuleren. En dan vraag ik me af, Qatar, dat land is schatrijk. Dat geeft alleen al in 2022 50 miljard dollar uit om het WK voetbal te organiseren. En die zitten toch echt niet te wachten op 31.000 euro subsidie om het vrouwenvoetbal te stimuleren. Die hadden ze zelf toch nog wel in kas, zou je denken. Ik begrijp deze beweegredenen niet. Zou dit dan ook weer te maken hebben met die pro-Palestijnse, pro-Arabische ambtenaren die op buitenlandse zaken werken in Nederland. En wat een onneembaar fort schijnt te zijn. Ik weet het niet, maar ik vind het opvallend. En ik denk dat daar toch vragen over gesteld moeten worden in de Tweede Kamer. Niet dat ik er verder iets mee te maken heb, maar ik vind dat verkwisting, ik vind dat zonde van het geld. En met dat geld kan je toch ja, ook in Nederland wel dingen doen. Maar goed, ik noem het even, mocht u het gemist hebben, want het staat natuurlijk wel op mijn timeline. Ja, dan zit mijn half uurtje er alweer op. Mijn half uurtje van deze woensdag, de 5 juni 2019. En zoals Stefan Stassen op 's avonds op Radio 2 altijd zegt, de allerlaatste 5 juni van 2019. Dus geniet daar nog even van. Ik wens u een fijne voortzetting van deze middag. Hou joods.nl in de gaten. Ik probeer straks rond Nederlandse tijd 4:30, 5:00 de link erop te zetten, zodat u de begrafenis kunt zien van Nechama Rivlin. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.